Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 118, vers 7 en vers 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Psalm 118, vers 7 en 8. We gaan luisteren naar Gods goede geboden en de hoofdsom die de Heer Jezus ervan gegeven heeft. En aansluitend zingen wij uit Psalm 119, het achtste vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet. Psalm 119, het achtste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En op de vraag van een van de schriftgeleerden, wat is het eerste van alle geboden, antwoordde Jezus hem: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We gaan de Heere bidden om vergeving van onze zonden en om de verlichting door de Heilige Geest. Heer in de hemel, dank u wel dat we op deze zondagmorgen hier in uw huis mogen samenkomen. zondag, waarop we wel heel in het bijzonder mogen leven van uw belofte, het woord wat u gesproken hebt. Ik zal jullie geen wezen laten. Hemelvaart, het ligt achter ons, we hebben het gevierd. En we zijn op weg naar het Pinksterfeest. En Heere, zoals de gemeente vurig, intens gebeden heeft, zo, o, komen wij tot u vanmorgen en bidden u, o Heere, vervul ons door uw Heilige Geest. En Heere, dank u wel dat we elkaar bemoedigen mogen, al zingend, dat we hulp verwachten op het gebed dat u hoort, dat u reageert, dat u uw geest wilt zenden. Heere, dank u wel dat uw geest krachtig werkt en dat u met uw geest ons leven in het licht zet. En Heere, waar ons leven in het licht komt te staan van u, daar komen al onze ongerechtigheden, al onze zonden voor de dag. En Heere, zo hebben we ook uw geboden gehoord, als in een spiegel gekeken. Zo is het leven wat u, waar u in u behagen hebt. En Heere, wij vragen u of u ons leven wilt vernieuwen. Of u al onze zonden zult vergeven, wilt wegnemen. En dat ons leven vernieuwd mag worden naar uw beeld. Opdat wij luisteren als jongeren, als ouderen naar uw stem. Heere, nu wij vanmorgen op het punt staan om de Bijbel te openen, vragen we u of u zelf met uw Heilige Geest ook bij ons wilt zijn. Dat die woorden die wij lezen, dat die niet over onze hoofden heen gaan. Of langs ons heen gaan of van ons afglijden, maar dat die woorden doordringen in ons hart. En dat we ontdekken wat u vandaag ook door deze woorden heen tegen ons wilt zeggen. Heere, laat het zo gezegende dienst mogen zijn, waarin uw naam lof en eer ontvangt. Heere, wilt u hier bij ons zijn? We konden samenkomen, maar in staat om hier te komen, maar er zullen ook ouderen zijn of zieken die vanwege leeftijd of omstandigheden in hun leven niet kunnen komen, wilt u ook hen nabij zijn en uw zegen geven. Heer, ook zijn met de kleine kinderen die meegekomen zijn, op wie gepast wordt, Heer, wilt u ook hen bij hen zijn. En Heer, geef dat zo. Wij van jong tot oud mogen leven van uw genade, van uw ontferming, uw liefde, die zo groot is, dat u zich in uw majesteit en heerlijkheid, dat u zich neerbuigt naar ons. Heren, die hier bij ons zijn, en wilt u overal zijn waar uw gemeenten samenkomen. En heren, wij danken u dat u heren bent en dat u regeert over heel deze wereld. En heren, wilt u dan ook zijn in het bijzonder daar, waar broeders en zusters van ons het zwaar hebben, waar ze vervolgd worden, verdrukt worden, niet de ruimte hebben om in vrijheid uw naam te belijden. Heren, dat zij ook vandaag het mogen ervaren, dat zij niet alleen ervoor staan, maar dat u nabij bent en dat u het zuchten hoort en dat u kracht wilt geven om te volharden in de strijd en moed. Heren, wilt u ook harten van overheden neigen, ombuigen, dat er ruimte mag komen voor uw evangelie, voor uw naam. Heere, wilt u zo vanmorgen ook onze gebeden horen, niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade alleen. Amen. Gemeente, willen met elkaar lezen Romeinen 8 vanaf vers 18 tot het einde. Romeinen 8 vanaf vers 18. waar Paulus schrijft, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met een rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als we hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want we weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen als God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, zoals geschreven staat? Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Gemeente, in de verkondiging willen we met elkaar in het bijzonder stilstaan bij het slot van vers 34, waar Paulus ook zegt wat Christus doet nu hij zit aan de rechterhand van God. Deze woorden die ook voor ons pleit. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De collecte, de eerste is bestemd voor Stichting ZOA. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het kerkgebouw. En dan wordt u nog in het bijzonder gewezen op de high tea die gehouden wordt op 4 juni met mevrouw Angela Loeven. En die komt vertellen hoe zij bevrijding ervaren heeft uit de machten van de duisternis. Wij gaan met elkaar daarna zingen Psalm 63, vers 1, 2 en 5. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Psalm 63, vers 1, 2 en 5. Als ons antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 2, vers 6 en vers 7. Vreest z'Heere macht en dient zijn majesteit. Psalm 2, vers 6 en vers 7. Gemeente des Heeren, heel nadrukkelijk had die engel tegen die verbaasde leerlingen gezegd: deze Jezus. Bekijken jullie toch omhoog. Deze Jezus, die van u weggenomen is, opgenomen is naar de hemel, hij zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En met dit woord leeft de kerk al zoveel eeuwen. En we belijden opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Hij zal komen. Want hij is niet hier. Hij is aan de rechterhand van zijn Vader. Hemelvaart. Gemeente, heb je al eens nagedacht over die vraag? Hoe groot nou die afstand is tussen Jezus en jou en uw leven. Jongeren in Hilversum zijn ook op kamp geweest. Die hadden een visje daarover. De afstand tussen God en jou is slechts één gebed. Meer niet. Dat is de afstand tussen God en jouw leven. Dat ene gebed. Ach, zeg je dan, zo'n visje. Wel een hele serieuze, want dat staat er in Psalm 145. Daar lees je in de onberijmde Psalm vers 18. De Heere is allen nabij die hem aanroepen, die hem in waarheid aanroepen. Allen nabij die hem aanroepen. En wij denken dan, de Heer heeft ons verlaten, hij is teruggekeerd naar de hemel, hij is niet langer dicht bij ons. Maar gemeente, we zullen ontdekken dat de Heere veel dichterbij is dan wij denken. Juist omdat hij teruggekeerd is naar de hemel. Daarom kan hij allen nabij zijn die hem aanroepen. En toen Jezus hier op aarde rondliep, kon hij maar op één plek tegelijk zijn. En je ziet dat ook in die geschiedenis van Lazarus. Lazarus. Die is ernstig ziek geworden en zijn beide zussen, Maria en Martha, die sturen een boodschapper naar Jezus toe. Hij moet komen. Hij kan maar op één plek zijn. En als hij niet in Betanië is, dan moeten ze hem halen en moet hij naar Betanië komen. Een gemeente na hemelvaart is Psalm 145 helemaal in vervulling gegaan. Allen is hij nabij die hem aanroepen. Of dat nou hier is, deze kerk, of dat bij u, bij jou thuis is, of dat ergens in Nepal is of in Zuid-Amerika. Hij is nabij, alle die hem aanroepen. Hoe kan dat dan, vraag je af? Hoe is dat dan mogelijk, dat hij alle nabij is? Nou, gemeente, dat komt omdat wij vanmorgen hier in Romeinen 8 allereerst iets moois over de Heilige Geest gelezen hebben. Vanuit de hemel heeft de Heer Jezus de Heilige Geest gegeven en die Geest is overal. En zo mogen we ook dat Pinksterfeest vandaag al tegemoet leven. Heer, dat u nou met uw Heilige Geest overal bent. De Heer weet ook dat bidden voor u, voor jou best moeilijk is. En daarom ook heeft hij de Heilige Geest gegeven. Romeinen 8 is een brief van Paulus. En als het over Paulus gaat, dan zou je denken, dan zou je bij jezelf zeggen, Paulus, een kanjer tot en met. Als het over bidden en geloven gaat, een man tegen wie je opkijkt. Helemaal niet. Heel eerlijk schrijft Paulus, hij sluit zichzelf er helemaal bij in, wij weten niet hoe wij bidden zullen, wat we bidden zullen zoals het behoort. Wij Als we bidden, we stamelen wat. We hakkelen. En weet je wat nou zo bijzonder is? De Heere hoort jou en mij en u. Hij hoort je als je stuntelt en je worstelt om de goede woorden te vinden. Want we vinden het zo moeilijk. Hij hoort ons. Hij is nabij die hem aanroepen en hij hoort het niet alleen, hij doet er ook iets mee, hij reageert erop. Eerst de Heilige Geest, de Geest komt ons te hulp. Wij weten niet goed wat we tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons. Met woordloze zuchten. Hij pleit voor ons. En niet alleen de Heilige Geest. Ook Jezus doet dat. En daarover gaat het in onze tekst. Je zou kunnen zeggen, gemeente, als Paulus, als schrijvend, daar komt aan het einde van Romeinen 8, is Paulus weer helemaal in zijn element. Vol vuur, vol enthousiasme over zijn meester, Jezus Christus. Kijk nou eens goed wie Christus is en wat hij voor ons gedaan is. En waar hij ook op dit moment mee bezig is. En Paulus, die schildert het je voor ogen. Kijk eens, Jezus, hij is voor ons gestorven. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is ten hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader, die ook voor ons pleit. Dat is toch geweldig dat niemand minder dan deze Jezus het voor jou, voor mij opneemt. Je zou kunnen zeggen, als je dat zo leest, die tekst, en die voor ons pleit, wij hebben een advocaat. Niet zomaar één, maar we hebben de allerbeste. Want dat weet u ook, hè, dat je advocaten hebt, een advocaat, een gewone advocaten, en je hebt topadvocaten. En ja, die laatste categorie, die topadvocaten, daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. En als je er even op googelt, tarieven topadvocaten, dan zie je het zo direct op je scherm. Een uurtarief. Dan kunnen de kerkrentmeesters hier zonder meer 3 keer een gastpredikant vanuit betalen. Even een beetje een indicatie. Niet dat u mij wordt klagen hoor, maar dan heb je even idee waar je het zoeken moet. Ja, want wat zouden wij klagen? Wat zouden we klagen als je de allerbeste advocaat hebt? Niet één zo'n topadvocaat, maar 2 van die advocaten die voor je pleiten. De Heilige Geest pleit en Jezus pleit voor ons. Nu hij in de hemel is teruggekeerd. En ik durf dat zonder meer te zeggen. De allerbeste advocaat, die hebben wij. Ja, er is in mijn leven ook een moment geweest dat ik gezwegen heb en er niet over gesproken heb. Niet openlijk gezegd heb. Maar ik heb al een advocaat, de allerbeste. Nou, je zult thuis ook wel zo'n map hebben. Met je verzekeringspapieren, zo'n ordner waar het allemaal in opgeborgen is. En heel af en toe komt die map eens voor de dag, niet te vaak, want er is altijd weer wat discussie. Wat is nou echt nodig, hè? Zo'n discussie, zo'n doorlopende reisverzekering, hebben wij die nou nodig voor het hele jaar? Er zit ook zo'n polis in, rechtsbijstand. En ja, net een paar weken predikant in 1990, en toen kwam die adviseur bij me langs. En u kent de verhalen, hè, die deze mensen weten te vertellen, weten altijd wel een situatie te bedenken. Dominee bent u nou geworden, u bent toch een soort zelfstandige. Je kan een conflict komen, er kan dat komen met je kerkvoogdij, zoals dat toen nog heette. Een advocaat, als je die nodig hebt, dat is duur. Nou, doe maar nog een polis erbij. Gelukkig dat die al 24 jaar in de map zit, nooit nodig gehad. En wel, heb ik deze week gedacht, dat had je dus 24 jaar geleden anders moeten aanpakken. Waarom zou ik zo'n polis nodig hebben voor rechtsbijstand? Ik heb al een advocaat, niet zomaar de eerste, de beste, maar de allerbeste advocaat, een AA-advocaat. Ik durf het zonder meer te zeggen. De allerbeste, die hebben wij. En gemeente, een aantal eeuwen geleden was er ook al iemand die daar diep van overtuigd was. Dat wij de beste advocaat hebben. Guido de Bre, de schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis, was er ook helemaal van overtuigd. Nou, artikel 26 gaat het over Christus, onze voorspraak. Christus zou je kunnen zeggen onze advocaat. En in dat artikel staan kostbare zinnen waarmee wij ons geloof belijden. Guido de Bre onderstreept dan, we hebben één advocaat om bij God te komen die voor ons pleit, Jezus. En hij zet dat nog even af tegenover de Rooms-Katholieke kerk van die dagen met zijn vele heiligen, zijn vele mensen die daartussen, daarbij moesten komen om die weg naar God te kunnen gaan. En dan lees ik daar die prachtige zin. Want er is niemand in de hemel of op aarde onder de schepselen die ons meer lief heeft dan Jezus. Dat moet je even goed horen. Die ons meer lief heeft dan Jezus. Dus meer lief heeft dan je eigen vader of moeder. Dan je eigen moeder bij wie je nu op schoot zit. Meer lief heeft dan je man of vrouw die je voor heel je leven de trouw beloofd heeft. En dan gaat het verder. Als wij nu een andere pleitbezorger moesten zoeken, die ons zo gunstig zou zijn, wie zouden wij dan kunnen vinden die ons meer beminde dan hij? Iemand die je bemint. Iemand die alles voor je over heeft. Want, zegt Guido, hij heeft zijn leven voor ons gegeven, zelfs toen wij nog vijanden waren. En gemeente, vandaag moeten we er maar een hele dikke streep onder zetten. Zonder advocaat red je het niet. Paulus, die schrijft hier over dingen die, ben ik wel eens bang voor, toch wel wat weg dreigen te zakken. Namelijk dit, dat ik voor de troon van de rechter en de hemel en de aarde aangeklaagd kan worden. En dat merk je ook hier bij Paulus en die ernstige taal, die zware woorden die hij gebruikt. Als het gaat om beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God. Hè, dat je aangeklaagd wordt. En het begin hebben, die vers 34 mee begint, wie is het die verdoemt? Het woord wat we kennen uit die vreselijke vloek, maar verder gebruiken we het eigenlijk niet. Verdoemen, veroordelen en dan veroordelen niet zomaar, maar tot de eeuwige straf. En er komt ook het woord hel om de hoek kijken. Wie gaat de uitverkorenen beschuldigen? Wie zal hen verdoemen, veroordelen tot de eeuwige dood? Vragen die je kunnen verlammen. En misschien dat je denkt, ja, dat zijn van die vragen, van die open vragen, de retorische vragen, dan moet je je mond houden. Maar dat is hier niet het geval. Wie zal beschuldigingen tegen mij inbrengen, tegen jou, tegen u? Nou, vergis je niet hoeveel aanklagers er zijn. Ik zal er een paar noemen. Het eerste aanklager die je zou kunnen noemen, dat is de wet van God. Daar ontdek ik dat ik al die geboden overtreden heb. Want God vraagt de liefde van heel mijn hart. En hij is niet tevreden met 98%, maar een totale gehoorzaamheid. Dat je tot over je oren in de schuld zit en geen cent hebt om te betalen. Dat is de wet die je aanklaagt. Je geweten, dat is wat we die stem noemen van binnen. Je geweten klaagt je aan. Mensen zien bij mij en bij jullie alleen de buitenkant. Maar God die kijkt naar de binnenkant en hij kent mijn hart tot op de bodem. En niet te vergeten de Satan, die we ook de aanklager noemen. Aanklager, zo kom je de Satan tegen, vooral aan het begin van het boek van Job. De rechtvaardige Job, die wordt door de Satan bij God aangeklaagd, die wordt verdacht gemaakt. Dat de Satan zegt, ja Job, die dient u jou alleen maar omdat het hem zo geweldig voor de wind gaat. En tenslotte, de wereld die je aanklaagt. Dat kan gebeuren, kijk nou eens. Dat zijn ook kerkmensen, op zondag horen ze precies hoe het moet. Maar door de weeks bedriegen ze je als je niet uitkijkt. Wie zal beschuldigen? Nou zeg maar gerust, alles en iedereen. Maar dan, Paulus, wij hebben de AA-advocaat, de allerbeste advocaat. Christus is het. Tekst die je vanmorgen zo'n loflied kunt zingen. Hij is het helemaal. En het is ook niet in één woord te zeggen wat we aan hem te danken hebben. Want op die vraag, waarom is Jezus nou op aarde gekomen? Geven wij al heel snel het antwoord. Hij is gekomen op deze aarde om voor onze zonden aan het kruis te betalen. Dat is helemaal goed. Maar wanneer de Heer leert kennen en in hem mag geloven, dan ben je nog veel rijker dan je dacht. Wat een troost. Dat hij voor mijn zonde betaald heeft. Wat bedacht, gevierd mag worden als het brood gebroken wordt en de beker rondgaat. Het avondmaal gevierd wordt. Maar is meer. Ook is hij opgewekt. Om dat leven van jullie, dat leven van mij, dat leven van u, om dat te vernieuwen naar zijn beeld. Dat door ons heen die liefde van God kan stralen naar andere mensen toe. En we zijn er nog niet, die hoge toon van het loflied. Hij is de hemel binnengegaan en hij zit nu aan de rechterhand van God. Die ook voor ons pleit. Of zoals je in de tekst wellicht in je hoofd hebt zitten, die voor ons bidt. Rechterhand van God de Vader. Nou gemeente, dat is de allerbeste plek waar Jezus kan zijn. Voor u en voor mij. Omdat dat de plek is waar hij kan waken over zijn gemeente. Het is de plaats waar vandaan hij de hemel en de aarde regeert. We zijn de preek vanmorgen begonnen met die verbaasde discipelen die daar omhoog staan te kijken, naar de hemel staren en Jezus nakeken toen hij van hen werd weggenomen. Maar het omgekeerde is ook waar. De Bijbel spreekt daar niet met zoveel woorden over. Dat omgekeerde, opgenomen van de aarde, dat betekent ontvangen in de hemel. Wat dat geweest moet zijn. Die ontmoeting van de Vader en de Zoon in de hemelse gewesten. De vreugde bij de engelen en bij alle heiligen voor Gods troon. De dag van de kroning dat hij gekomen is. O alge vorsten, kus de Zoon. Want vanaf die plaats regeert Jezus en waakt over zijn kerk. En dat is nodig, gemeente, dat Jezus daar is, ons ten goede. Want hier op aarde is een situatie van strijd. En u ziet dat wel in die tekst ook, dat Paulus in dit gedeelte ook de fronten tekent. Verdrukking, vervolging, honger, zwaard en dood. En de strijd is er niet alleen daar waar de kerk vervolgd wordt, waar christenen gedwongen worden hun geloof af te zweren. Die strijd is ook hier bij ons. De vijanden die het op ons voorzien hebben en ons het liefst bij Jezus vandaan willen halen. En we hebben dat visje gehoord, die afstand tussen God en jouw leven is niet meer dan één gebed. En de duivel heeft dan ook allerlei tactieken om ervoor te zorgen dat er geen stilte is waarin God tot jou kan spreken, waarin wij met God mogen spreken. En denk er eens over na, waarom je eigenlijk voor allerlei dingen tijd hebt, voor van alles en nog wat heb je tijd en maak je tijd. En het valt ons zo zwaar om tijd te maken, tijd te vinden voor die rust waarin we Bijbel kunnen lezen en waarin God tot je kan spreken. Hij pleit voor ons. Want gemeente, we zijn niet als wezen achtergelaten. De terugkeer van Jezus in de hemel betekent niet uit het oog, uit het hart. Hij is daar om de trooster te zenden en zo leven het Pinksterfeest tegemoet. Hij is daar aan de rechterhand om al zijn schatten en zijn rijkdommen uit te delen aan u, aan jou die niets hebt. Kijk, gemeente, als onze koning ergens komt, dan worden de straten schoongeveegd. De bezem erover, de bezemwagen die er langskomt. Stel je nou voor dat er zo'n klein muntje van 10 eurocent is blijven liggen. Zo ergens in de straat tussen de stenen. Maar als die langskomt, koning Willem-Alexander, dan past het niet bij zijn waardigheid om zich te bukken en die 10 cent op te rapen. Stel je voor dat hij voor het oog van al die camera's zo'n muntje in zijn zak zou steken. Ja, dat zou iets zijn voor Lucky TV, maar verder nee. Deze schatrijke koning van ons, die bukt zich wel. Ook al lig je in de goot. En ben je niet meer dan een vuile zondaar. Hij die rijk is, deze koning, wil niets liever dan je rijk maken. Wat hij verdiend heeft aan het kruis, toen hij stierf. En dat nieuwe leven van de opstanding, de paasmorgen, dat wil hij niet voor zichzelf houden, dat wil hij uitdelen. Hij is de eersteling die opgestaan is uit de dood. Maar hij wil geen eenling blijven. Eersteling wil zeggen dat velen zullen volgen. Eersteling die ons heeft lief gehad, die ons bemint. Hoe weet je dat? Waarom merk je dat nou? Ja, wanneer je weet dat iemand steeds aan je denkt. En dan kan afstand ook goed zijn. Dan merk je als je kinderen dan ze niet thuis en zijn weg of ze zijn in het buitenland. Dan is het net of je nog meer aan ze denkt, nog meer op ze betrokken bent. Een gemeente, neemt dat nou maar mee naar Pinkster en Jezus, die ons in de hemel voortdurend in het hart heeft en met ons bezig is, biddend, pleitend, want we hebben een advocaat, de allerbeste. En hoe hij dat nou doet, hè? Dat werkt, dat pleiten voor ons. Nou, gemeente, dat betekent dat hij de ogen van zijn vader richt op zijn volmaakte offer. Vader, ik heb voor hen al hun zonden betaald. En de rechter van de hemel en de aarde ziet dan niet langer onze zonden, maar om Christus wil kijkt hij vol liefde naar ons. En dan moet je niet denken, Jezus pleit voor mij, dus succes verzekerd. Dat zou totaal verkeerd voor ons zijn. Nee, dankzij dat pleidooi van Jezus krijgen we werkelijk wat goed voor ons is. He, zoals Jezus dat ook in die gelijkenis gezegd heeft in Lucas 11. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook, als hij om een vis vraagt, een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Kijk, dan krijg je misschien niet exact waarvoor je om je gevraagd hebt. Maar je krijgt wel precies wat goed voor je is. Want de Vader en de Zoon weten dat als geen ander. Geloven. Dat is daarop vertrouwen. Op deze woorden. En je overgeven aan Gods liefde. De liefde van de Vader die alles leidt. De liefde van de Geest die dat contact in stand houdt. Ook als wij niet weten wat we bidden moeten. En de liefde van Jezus die voor ons pleit. Maar het is toch geweldig als je iemand hebt die voor je pleit. Zo'n advocaat. Nou, je zou kunnen zeggen, dan kan de duivel zijn koffers wel pakken. Want hij kan een grote mond opzetten. En helemaal ongelijk heeft hij niet. Want die zonden die zijn er in ons leven. Meer dan mensen weten. De buren, ze zouden eens achter de voren moeten kunnen kijken. Je huisgenoten, stel je voor dat ze je hart konden zien. En als je ouder wordt, Dan kun je last krijgen van dingen die je gedaan hebt of juist nagelaten hebt in je jonge jaren. En dat kun je je vies en smerig en waardeloos voelen. Maar dan, gemeente, gebeurt het. Dat men advocaat tegen zijn vader zegt, die duivel, die heeft over deze broeder, deze zuster niks te zeggen. Die is van mij en van mij alleen. Want waar die aanklager ze van ze beschuldigt, dat geldt nu niet meer. Want ik gaf mijn leven voor hem. Ik bedek al hun zonden met mijn bloed en mijn gehoorzaamheid. En ik wil niet dat er ook maar 1 millimeter afstand komt tussen mij en hem, tussen haar en mijn liefde. Wat voor nut heeft het voor jou, voor u, dat je weet dat Jezus nu is aan de rechterhand van zijn vader? Nou, vergeet het nooit. We hebben de allerbeste advocaat. Iemand die je al je zaken op de allerbeste manier behartigt. Dat krijg je in het geloof. Dat is toch grandioos. Om te weten vandaag dat er iemand is die je niet te smerig vindt. Maar dat er iemand is die je reinigt met zijn bloed. Iemand die je niet waardeloos vindt, maar je vasthoudt en die je nooit meer kwijt wil. Bij wie je troost vindt. Geborgenheid die je bemint. Jezus, die je ziet als de grond onder je voeten wegzakt. En die daar is aan de rechterhand van de Vader en zegt, Vader. Ziet u daar deze broeder? Ziet u hoe moeilijk hij het heeft? En deze zuster, ze zit ook behoorlijk in de kreukels. Houd u haar vast. En let u op die oude vriend van me in dat verpleeghuis. Weet u hoe eenzaam hij zich voelt? Troost u hem en maakt u hem blij? En gemeente, dat zal de Vader zeker doen. Want hij kan en hij wil zijn zoon niet zwijgen. Wat is dan geweldig dat deze Jezus, Gods eigen zoon, naar de hemel is gegaan. En dat hij voor ons pleit. Al heeft hij ons verlaten. Hij laat ons nooit alleen. Amen. We gaan de Heere danken en bidden. Heer in de hemel, zo mogen wij u noemen. Zo mogen we u kennen, zo mogen we u belijden. Zo mogen we ons verheugen in u. Hier als wij uw woord lezen. En we mogen leven bij uw woord. Dan zijn wij niet arm. Dan zijn wij niet slechter af dan die mensen die met u gewandeld hebben, die u konden aanraken. Hier dan bent u ook ons nabij. Afstand is er niet, slechts één gebed. Heere, leert u ons bidden. Iedere dag weer. En komt u ons ook te hulp, omdat wij het zo moeilijk vinden om te bidden, de woorden niet kunnen vinden, niet weten wat goed voor ons is. En Heere, wilt u die Vader voor ons zijn, die weet wat we nodig hebben, de Heilige Geest. Heere, wil deze Geest van Pinkster ook aan ons schenken. En ook onze levens, jonge en oudere levens, wilt u ze vervullen met uw Heilige Geest. Meer en meer. Heere Jezus, Koning in de hemel, advocaat, dank u wel dat u bereid was om u neer te buigen en ons op te rapen. Heere, wat een geweldig evangelie, waarmee we in deze wereld mogen staan, dat waar we komen met dit evangelie, dat iemand nooit te ver bij u vandaan kan zijn. Omdat u altijd dieper gegaan bent, om ook dan nog te kunnen dragen. Heere, wilt u nabij zijn, wie tot u roept. Misschien wel vanuit eenzaamheid of verdriet. Twijfels. Zou de Heer nog wel met mij willen te maken hebben? Zou het wel voor mij zijn? Heere, wilt u die twijfels van ons wegnemen, ons daarvan bevrijden en ons stellen in het licht, het vrolijke licht van uw vriendelijke aangezicht, dat we de ogen van u mogen zien, vol liefde en bewogenheid. Wie zouden we kunnen vinden die ons meer beminde dan u? En zegent u zo het woord, Heere, voor ons, als kinderen, als jongeren en ouderen. Heere, gaat u met ons mee naar huis, blijft u bij ons deze zondag en wilt u in de namiddag uw gemeente ook opnieuw samenbrengen rondom uw woord. Dat we opnieuw mogen lezen in de Bijbel, ons mogen verheugen in uw grote daden. Heere, wij danken u dat u doorgaat met uw werk van generatie op generatie. En dat we ook dit jaar weer toe mogen leven naar Pinksteren. Heere, zo zijn we op weg naar het laatste van de feesten die wij vieren in deze gang van het kerkelijk jaar. Heere, geef dat we ook deze week heel bewust mogen beleven als een week van gebed, een week van verootmoediging. Heere, we hebben nergens recht op. Een week van pleiten. Heere, u hebt het toch zelf beloofd. Heere, wilt u hier ook met uw gemeente zijn? De jongeren, de ouderen. Wees in het bijzonder met hen die het moeilijk hebben. Heer, u kent hen die hun weg door het leven gaan met verdriet, gemis, met zorgen. Heer, wilt u kracht geven en vertrouwen op u. Heer, we bidden u voor uw gemeente, we bidden u, als collega die u hier gesteld hebt, wilt u hem en de zijne ook nabij zijn, dat hij met vreugde hier het werk mag doen. Heer, zegent u het werk van de broeders ambtsdragers, dat zij kracht mogen ontvangen van u. De bezieling en de geestdrift om zich in te zetten ook voor de opbouw van de gemeente. We bidden u voor alle vrijwilligers. We bidden u voor het werk van de koster, de organist. Heer, dat door al dit werk heen wat gedaan mag worden, uw gemeente mag worden opgebouwd. En dat u de Heere van uw kerk, de eer en de lof ontvangt. Heer, op een dag als deze mogen we ook om ons heen zien. De strijd, situatie heeft Paulus getekend, verdrukking, vervolging. En dat is Heel reëel, ook zoveel eeuwen later. Zo'n zuster, Soudaan, die gedood zou worden. En we horen vrij spraak krijgt dat ze niet veroordeeld zou worden. Heer, als we een bericht lezen, dan is het de inspanningen van onze minister die genoemd worden. De vele handtekeningen van Amnesty en hier tegelijkertijd zijn we bevoorrecht dat we meer mogen weten. Dat we als het ware een blik ontvangen achter de schermen. Wij hebben een AA-advocaat die voor ons pleit. Die machtig sterk is. Hij regeert. En heren, in dat dicht mogen we zien dat uw werk doorgaat en dat u een machtige Heer bent. En heren, tegelijkertijd bidden we u dat uw werk door mag gaan, dat uw koninkrijk mag komen, dat in deze situatie een einde komt. Aan alle leed en alle ellende, al die stromen van vluchtelingen ook en ontheemden in deze wereld, oorlog en geweld. Heren, laat uw koninkrijk komen en dat nu al de tekenen mogen worden opgericht van uw rijk. Zegen het werk van de zending en de evangelisatie, het bijbelvertaalwerk, dat het doorgaat. Doorgang mag vinden en dat mensen ook in hun eigen taal het gaan horen. Deze Jezus leeft, hij regeert, hemel en aarde zijn het werk van zijn handen. Heere God, wilt u zo ons gebed horen? Wilt u onze dank aanvaarden voor al het goede wat we uit uw hand ontvangen hebben? Hoor ons dan in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte Psalm 111, vers 1 en vers 5. Looft, halleluja, looft den Heer. Psalm 111, vers 1 en vers 5. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u en jullie allen vrede. Amen.